Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestrooi Kort, aflevering 175 is het van de Perestrooikast. Maar we hebben dus een korte versie van de Perestrooikast, want we gaan je in 15 à 20 minuutjes even bijpraten over een urgente gebeurtenis. Floris is afwezig en dat geldt ook voor ons onderwerp van gesprek. Want waar is Alexander Lukashenko? De president van Belarus is al bijna een week afwezig, afhankelijk van wanneer je deze podcast luistert. De argumenten, de feiten en de speculaties die bespreek ik met Franco Hummels, de Belarus-deskundige van de Benelux. Benelux, ik raak alle accenten nu kwijt, Franca. Je wordt vast weer plat gebeld door Jan en Alleman.
Ja, iedereen wil weten wat er met hem aan de hand is. En dan mag ik als Belarus-expert daar mijn licht over laten schijnen. Terwijl ik het natuurlijk ook niet weet. Oh. Want niemand weet het.
Cliffhanger, anticlimax.
Ja, nee, het is... Nou ja, of niet. Want het betekent, als we het allemaal niet weten, betekent het misschien ook wel dat we het grote nieuws nog gaan horen. Maar het kan ook zijn dat er helemaal geen groot nieuws gaat zijn. Dus dat is spannend. Hij is nu al een week niet gezien, hè, sinds 9 mei, dus bijna een week. En ja, niemand weet gewoon wat er aan de hand is. En ik ook niet. Ik weet alleen wat er gespeculeerd wordt en waarom.
Ja, 9 mei was Lukashenko nog in Moskou bij de festiviteiten rondom de dag van de overwinning. Wat is er daarna gebeurd? Daar gaan we het even over hebben. Mijn naam is Geert-Jan Haan, mijn gast is Franco Hummels en dit is BNR Perestrooikast. Al een week is hij niet meer in het openbaar verschenen, Lukashenko. Franca, welke evenementen heeft hij allemaal gemist?
Nou, hij heeft een evenement gemist waar hij een soort eer aan de vlag zou brengen. Dat past ook in de overwinningsdagactiviteiten. En ook zijn gebruikelijke presidentiële activiteiten heeft hij opgeschort de afgelopen periode. Het is niet zo dat hij op vakantie is of zo. Hij heeft wel echt de gebeurtenissen laten schieten. Wat hij normaal gesproken natuurlijk niet doet.
En de officiële kanalen die stellen hij is ziek. Kan dat?
Ja, hij is al langer niet gezond. Hij is 68 jaar. Nou ja, de gezondheid van een 68-jarige kan nog heel goed zijn. We zien ook wel andere wereldleiders die stukken ouder zijn, die fit zijn. Maar er zijn ook 68-jarigen die een stuk minder fit zijn. En tot die categorie behoort Lukashenko. Dus hij is al wel vaker ziek. Hij is ook wel vaker op zich van de radar. Alleen nu is het natuurlijk het saillante dat hij in Moskou was en daar ziek werd en niet bij de lunch met andere leiders van voormalige Sovjet-republieken was, met Poetin in het Kremlin. Dus ja, hij is echt wel ongezond. Hij heeft allerlei kwijltjes, altijd al. Misschien ook wel een grotere onderliggende ziekte, maar dat weten we niet. Dat is niet bekendgemaakt.
Is hij wel vaker afwezig geweest?
Ja, ook dat is echt wel vaker gebeurd. Ook wel van de radar af, zonder dat we dus weten waarom of wat er aan de hand is. Alleen niet zo lang als nu. Dus het begint nu wel lang te worden en dat maakt het ook spannender.
Jij volgt dagelijks de Belarussische kanalen. Je hebt je eigen contacten. Ik zeg daarmee niet dat jij dus weet wat er precies aan de hand is met Lukashenko. Maar als je alles op een hoop gooit, alle berichtgeving, wat is er nou een week geleden in Moskou met hem dan gebeurt? Waar wordt dan vanuit gegaan?
Ja, dat is dus echt heel moeilijk te zeggen. Normaal gesproken zou ik zeggen, nou ja, hij is gewoon ziek. En dat kan gebeuren. Bijvoorbeeld ook, er zijn ook verhalen dat hij naar een ziekenhuis is gebracht. Zijn auto's, zijn motorcade zijn er in ieder geval wel heen gegaan. En die zijn niet lang daarna ook weer vertrokken. Nou, dan weten we ook niet of hij daar dan bij is geweest en of hij daar dan gebleven zou zijn. Of dat hij weer terug mee in die auto's was. Maar ook dat hoeft nog niet meteen te betekenen dat hij dood is of stervende is. Hè. Er zijn natuurlijk ook gewoon ziekenhuisopnames waarbij wel iets aan de hand is, maar niet iets heel groots. Dus normaal gesproken zou ik dat zeggen. En dan zou ik ook wel echt het speculeren proberen te temperen. Maar het duurt nu wel heel lang, waardoor we echt op het punt komen dat we gewoon kunnen zeggen, ja, we weten het niet. Is er iets aan de hand met zijn gezondheid, met zijn machtspositie? Of is er gewoon niks aan de hand en is dit gewoon de zoveelste keer dat hij van de radar vliegt?
Maar wat als jij dan vaker hebt geobserveerd, geconstateerd dat hij even afwezig is? Wat zou deze vermissing dan anders kunnen maken dan andere momenten dat hij schitterde in afwezigheid?
Het duurt nu al wat langer dan eerdere keren. En er werd ook vorige keren wel sneller een bericht uitgedaan over wat er aan de hand was. En dat hoeft dan natuurlijk niet waar te zijn wat er werd gezegd. Maar dan werd er in ieder geval iets gezegd. En nu is er dan wel gezegd van nou ja, hij is ziek, maar het is geen griep of COVID, maar het is wel zoiets. Dus dat is, er zijn alleen maar officieuze verklaringen, maar geen officiële. Dus die twee dingen maken het wel anders, maar ook weer niet zo ontzettend anders dat je meteen denkt, oh ja, nee, maar nu is er stront aan de knikker. Dat kunnen we toch ook nog niet zeggen.
Nee, het gekke is wel, wat we horen uit de verhalen rondom Vladimir Poetin, is dat hij hypochonder eerste klas is. Dus een zieke Lukashenko, al zou die maar een heel klein griepje hebben, die zou die het liefst aan een hele lange tafel zetten en niet in zijn nabijheid om die 9 mei-viering bij te wonen. Dus het moet dan of iets zijn dat Lukashenko niet wist of niet bekend heeft gemaakt, of wat dan ook echt in Moskou is gebeurd. Ja. We worden allemaal wel eens spontaan ziek, maar het moet rond die dag ook zijn gebeurd.
Ja, dat ligt wel voor de hand. Ja, maar goed, ook dat weten we natuurlijk niet. Maar dat, de reden die jij noemt net precies dat, daarom ligt het voor de hand. Maar ja, we weten het dus niet.
Nee. Nou, kijk, het is nu maandag 15 mei, 16:50 op dit moment. Dat is even belangrijk, want misschien als de podcast online komt en als mensen gaan luisteren, dat hij ineens is komen opdagen of dat ineens het voor hem het ergste is gebeurd. Dus even dat kader geschetst. Je hoort hem, we zijn een beetje aan het speculeren, maar dat is ook omdat ik toch met de vraag zit in een land waar de media strak worden gereguleerd en gecontroleerd. Zoals in Belarus, waar je dus echt naar specifieke kanalen moet om de andere kant te volgen. Is er ruimte voor speculatie in een land als Belarus op dit moment of in de media?
Nou, in de staatsmedia sowieso niet. In de oppositiemedia die dus vanuit de diaspora worden gemaakt wel. En daar wordt ook gespeculeerd. En we zien het nu natuurlijk ook een beetje in Russische media, waarin wel wat verschijnt, maar marginaal. Dus dat maakt het ook een stuk lastiger, nog lastiger dan normaal, om te achterhalen wat er nu speelt. En dat maakt het ook interessant. Hè? In principe zijn jij en ik er niet de personen naar om ontzettend te gaan speculeren. Maar het feit dat er nu zo gespeculeerd wordt en dat speculeren nodig is om te weten, hè, dat we dus de informatie niet hebben, dat is natuurlijk heel interessant. En dat is ook echt wel veelzeggend over het land. Van dat er dus niet wordt gedacht van dat het belangrijk is om de bevolking te informeren. Dat het wantrouwen zo groot is dat wat er gezegd wordt eigenlijk door helemaal niemand wordt geloofd. Waardoor je dus echt collectief in het duister tast, zowel journalisten als de bevolking van het land.
Even nog één keer doorgaan met dat speculeren, maar ook om de mechanismes in Belarus te begrijpen. Stel dat we nu ineens beeld van hem zouden zien. Kunnen we dat dan ook 100% vertrouwen? Of kan dat ook weer beeld zijn dat in scène wordt gezet omdat er misschien iets aan de hand is en ze tijd nodig hebben?
Ja, nee, ook dan weten we niks. Ja, het gaat er natuurlijk om, kijk, als hij op een plek is waar veel publiek is en mensen ook met smartphone filmpjes maken en zo, nou, dan begint het al makkelijker te verifiëren worden. Maar gewoon een filmpje uit het presidentieel paleis bijvoorbeeld, dat zou dan ook al eerder opgenomen kunnen zijn. Nee, dus dat is ook, dat weten we gewoon niet.
Nee, ik zit nog wel te denken over 9 mei. Toen had hij zo'n hand verbonden, had hij een bandage.
Ja.
En die moet hij dan natuurlijk wel op het eerstvolgende filmpje ook om hebben, anders is het ook niet geloofwaardig en wel om de juiste hand.
Misschien is hij in de tussentijd wel genezen. Ja, dat is ook het lastige. En hij heeft ook wel vaker, is hij met een verband in het publiek verschenen. Ook bijvoorbeeld in 2020 rondom de verkiezingen. Toen hij dus bij hoog en bij laag beweerde dat COVID geen probleem was. En toen had hij op een gegeven moment, kon je zien dat hij zo'n ingang voor een infuus had. Zo'n verband.
Oh ja.
En toen zeiden ook allemaal mensen van ja, hij had corona. Maar ja, dat weten we dus niet. Maar dat zou heel goed kunnen dat hij dat had en dat hij daarvoor behandeld is.
Ja.
We weten het niet.
Nee, nou ja, wat ik in ieder geval zag voordat we contact met elkaar opnamen, was dat een half uurtje voordat ik contact met jou opnam, zag ik nog commentaar van het staatssecretariaat van de Veiligheidsdienst van Belarus. En die gaven aan dat ze niet bevoegd waren om commentaar te geven op de gezondheidstoestand van de president. Dus nou ja, dat is dan de officiële informatie op dag 6 is het, geloof ik. Hoe zou jij nu de sfeer in Belarus omschrijven? Het is een beetje een voetbalvraag, maar nou ja, we zijn ook eigenlijk speculerend bezig.
Nee, precies. En ik ben ook niet daar natuurlijk. En de mensen die ik spreek, die zijn er wel. Maar die zijn ook niet natuurlijk helemaal representatief. Het is een beetje dubbel. Enerzijds is het hetzelfde wat ik zei. Van nou, het is niet de eerste keer. Dus we moeten het ook niet groter maken dan het is. Maar er zit ook hoop in. Van dat het dus wel allemaal klopt. Dus dat mensen ook er heel erg mee bezig zijn. Omdat ze gewoon willen dat er narigheid met hem aan de hand is.
Oh,
dus dat
ja.
maakt misschien ook die speculaties daarom nog wel groter.
Ja. Even verder kijken. Hij is al bijna 30 jaar de Batschka van Belarus, hè? Vadertje president.
Ja.
De laatste jaren is hij dat wel hartstikke onwettig door de gestolen verkiezingen in 2020.
Mm-hmm.
Zijn er mensen die zouden rouwen om zijn dood?
Nou, ik denk zijn eigen naasten. En natuurlijk ook wel nog wat ouderen die hem al heel lang steunen. Daar zullen ook een aantal wel van oprecht verdrietig zijn. Maar over het algemeen is de steun voor hem in het land op dit moment wel nihil. En zelfs mensen binnen het regime die voor het regime zijn, die zijn nog niet per se gehecht aan hem.
Ik ga toch de onvermijdelijke vraag stellen. Wat als Lukashenko niet meer in staat is om president te zijn van Belarus? Wordt er al over gesproken?
Ja. In ieder geval natuurlijk door oppositiemensen. Dus dan gezegd van nou, er moet een plan komen. We moeten weten wat we gaan doen. En dat is ook op zich logisch. De kans dat het dan zou lukken om als oppositie in het vacuüm dat zou kunnen ontstaan te springen is natuurlijk heel klein, omdat nu de macht in Belarus de facto in Russische handen is. Dus het is heel lastig om daar terug te komen vanuit het buitenland. Maar ja, daar wordt natuurlijk wel over nagedacht en over proberen plannen over te maken. En in het land zelf is het een stuk lastiger om te zeggen. Er zijn officiële routes via de wet. Daar hebben wij het ook al eerder over gehad. Maar het probleem daarvan is dat de wet natuurlijk, de grondwet, die wordt natuurlijk door helemaal niemand gerespecteerd. Ook niet door mensen binnen het staatsapparaat. Dus ja, dat is dan ook gewoon een machtsstrijd die misschien wel gewoon door Poetin wordt beslecht, die dan een mannetje stuurt uit Rusland met het verhaal dat Belarus bedreigd wordt vanuit Oekraïne, Polen en Litouwen. Het klinkt nou alsof ik iets heel absurd zeg en dat is het ook. Maar dit verhaal gaat wel echt in Belarus. En dat is ook echt de reden waarom, zogenaamd dan de reden waarom Belarus en Rusland ook militair samenwerken. Maar dat dus dan Poetin een mannetje stuurt om Belarus te beschermen. Ja, maar goed, het is dus. Het kan ook nog zijn dat het iemand van de Veiligheidsraad of organisatie van Belarus wordt, die dat dan tijdelijk overneemt tot er nieuwe verkiezingen moeten komen. Het kan dan via wat ze zelf noemen de democratische route gaan. Maar het is echt, echt bijna niet te voorspellen.
Nee, de theorie is volgens de Belarusische grondwet inderdaad de Veiligheidsraad, niet de premier. Dat is geloof ik een tijd geleden dus veranderd. We hebben dit weekend, waar je al aan refereerde, met een petit comité aan Belarus geïnteresseerden in een appgroepje even zitten speculeren op hoe moeten we die grondwet en al die amendementen nou lezen. Je zou het zelfs nog kunnen ingewikkelder kunnen maken door te kijken naar wat als hij een natuurlijke dood sterft of wat als hij een onnatuurlijke dood sterft. Dan wordt het nog gecompliceerder mogelijk. Maar dat is de theorie, zeg jij. En in de praktijk kan alles anders uitpakken. Kijk maar naar die verkiezingen in 2020. Ja. Toen had hij feitelijk verloren.
Precies.
En het pakte anders uit.
Ja, dat. En ook nog wat jij net noemt, hè, die grondwettelijke procedure. Kijk, de vraag of hij een natuurlijke dood sterft of niet. Daar kan natuurlijk ook behoorlijk wel oneenigheid over ontstaan, mocht hij nu inderdaad de pijp uitgaan. Dus dat maakt ook nog wel weer ruimte voor, zelfs als ze binnen die context van de grondwet blijven, voor een heleboel gesteggel en oneenigheid.
Nou wil ik je niet, als je je daar oncomfortabel bij zou voelen, in de rol van geopolitiek duider duwen. Maar heb jij nagedacht over wat de eventuele regionale gevolgen zouden kunnen zijn?
Ja, en dan kom je wel echt in scenario's terecht. Er zijn mensen die ik op zich serieus neem en die denken van Belarus is officieel geen partij in de oorlog. Nou, wacht even, dat vind ik zelf ook. Belarus doet officieel niet mee aan de oorlog. Het faciliteert Rusland, zodat er vanaf het grondgebied kan worden aangevallen. Soldaten die komen naar Belarus om uit te rusten. Militaire samenwerking is er, maar officieel is er geen mobilisatie. En Belarusische soldaten vechten niet in Oekraïne aan Russische zijde. En er wordt vaak gezegd van ja, en Belarus wil dat niet. En Poetin wil dat wel. En dan zijn er dus mensen die denken van ja, nou, dit zou dan de weg openleggen voor Poetin om Belarus erbij te betrekken. Ik zelf ben niet geneigd om dat te denken, omdat dus de bevolking van Belarus zowel tegen het eigen regime is als tegen die oorlog. En het is gewoon nooit een heel verstandige zet om je eigen tegenstanders te gaan bewapenen. En bovendien is ook het Belarusische leger minder getraind dan het Russische. Dus ik denk dat Poetin daar weinig te halen heeft. Maar Het zou wel de macht natuurlijk van Poetin in Belarus, die al heel erg groot is, nog verder kunnen verstevigen. Het zou een soort geruisloze annexatie kunnen zijn. Dit is dus volledig speculatief en scenario, denk ik. Hè? Maar dat is bijvoorbeeld een richting die het uit zou kunnen gaan.
Ja. Nou, en ook stel dat hij ineens toch weer komt opdagen, dan is het relevant voor iets dat over een paar jaar zou kunnen gebeuren. Nog één vraag tussendoor, voordat we de tussenbalans opmaken. Als een Svetlana Tikhanovskaya of een Pavel Latushko iets beweren en zeggen, die beelden die we nu ineens zien van Lukashenko, die toch weer opduikt, die zijn nep. We moeten echt nadenken over wat als hij er niet meer is. Dat is ook in hun belang. Ja, het is zo'n schimmige berichtgeving nu, omdat je ook niet weet of de oppositie er belang bij heeft om hem al dood te verklaren.
Nee. Ja, nou, dit vind ik echt een hele belangrijke observatie van jou. En dat is ook iets wat veel mensen een beetje over het hoofd zien. Natuurlijk kun je de oppositie veel meer vertrouwen dan het regime. Maar ook daar worden soms dingen wat steviger aangezet, inderdaad, omdat het in het eigen belang is. Dus ja, de schimmigheid blijft. De conclusie is dan inderdaad van, we weten het gewoon echt niet.
Nou, zo begonnen we het ook, het gesprek.
Ja.
Blijf het volgen, Franca. Dankjewel. En ik zeg er gewoon bij dat je bent te boeken via francahummels.nl. Heb je niet om gevraagd, maar ik doe het gewoon uit eigen beweging.
Dankjewel.
Blijf het volgen. Franca Hummels, Belarus-kenner. De beste van de Benelux, zeg ik weer op persoonlijke titel. Dankjewel. Doei. Калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя. Айто.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.